Goedemorgen. Ik word altijd heel blij als ik hier kom. Dat heeft natuurlijk te maken met dat de Heer Jezus in ons midden is. Maar ik ben een groot voorstander van meerdere leeftijdsgroepen bij elkaar. Ouders met kinderen, tieners en jongeren. En dat zie ik ook hier in het muziekteam, zie ik weer zonen en kinderen van. Ik word er echt heel blij van. En ik geloof ook dat dat Gods bedoeling is en dat je op die manier ook de beste tegencultuur kan vormen met elkaar van een wereld die buiten ons is en zo anders denkt. Dus ik zou zeggen, ga daar echt mee door. En nodig jonge vrienden en jongens en meiden, opgroeiende tieners echt uit moeten participeren in de gemeente. Dus ik vind dat heel mooi om altijd hier te zien. Ik ben Job van Beek, niet iedereen kent mij, ik zie ook wat nieuwe gezichten. Ik stond eigenlijk op de lijst ergens in januari, februari, meen ik, maar toen was ik geveld. En nu mag ik hier staan. Ik ben getrouwd met Janneke, we mogen 3 kinderen hebben. Ik ben een goede veertiger. En de Heer heeft ons gered toen wij 30 waren, mijn vrouw en ik. Sinds die tijd betrokken geraakt bij het werk van Hartkrij. En 3 jaar nu bezig met een missie in Hebron, Amerongen. Velen misschien ook wel bij jullie bekend. En ik doe ook de hartelijke groeten van hem. We zien het ook echt als een onderdeel van de bediening om te spreken, lezingen te geven in het land. Dus ik sta hier niet alleen namens mijn eigen gezin en het feit dat de Heer me roept, maar ook wel met een bediening die het zo belangrijk vindt om de lokale gemeentes te ondersteunen en te bouwen en te bemoedigen. Goed, we zeiden net al, we zitten tussen Pasen en tussen Pinksteren en ik ben echt de afgelopen weken diep ontroerd weer geweest hoe die tijd is verlopen voor de discipelen. En dat zijn maar vaak kleine stukjes in de Bijbel. Het lijkt soms net alsof die 40, 50 dagen er niet zijn. Dus we gaan vanuit de opstanding van de Heer Jezus springen we in één keer naar hemelvaart en dan Pinksteren. Maar als we bestuderen wat God in die 40 plus 10, 50 dagen heeft gedaan, is echt indrukwekkend. En ik wil daar vanmorgen met jullie over spreken aan de hand van het thema dat Jezus de wereld, maar ook jouw wereld op zijn kop zet. Dus Jezus zet jouw wereld, zet de wereld op zijn kop. Als Jezus in je leven komt, dan gaat alles over de kop. En ik lees een stukje uit Handelingen 1. Handelingen 1 tot 3 en een gedeelte uit Lucas. Handelingen 1 vers 1 tot 3. En dan Lucas het laatste hoofdstuk, een klein gedeelte. Jezus zet je wereld op zijn kop. De handelingen geschreven door dezelfde Lucas die ook het evangelie Lucas heeft geschreven. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dus hij verwijst hier naar naar het Lucas evangelie. Tot op de dag waarop hij opgenomen is, dus de hemelvaart, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdracht had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang. Waardoor hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Nou, dit is een hele korte samenvatting van Lucas. En dan gaan we even naar Lucas 24. En dan zie je dat hij daar wat meer invulling aan geeft. Lucas 24 vanaf vers 44. Lucas 24 vanaf vers 44. En hiervoor heeft hij de maaltijd gebruikt om hen te bewijzen dat hij echt opgestane Heer Jezus was en dat hij ook een menselijk lichaam nog had. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes, in de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Hij leidde naar buiten, tot bij Betanië, op de Olijfberg. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Jezus zet je wereld op zijn kop. Ik heb 7 puntjes, zou je kunnen zeggen. 7 manieren waarop de Heer Jezus dat doet in dit gedeelte. Tussen zijn sterven, opstaan en Pinksteren. 7 O's. Als je mee zou willen schrijven. Die ervoor zorgen dat het leven van deze discipelen compleet veranderde. Ik als eerste de O van opzoeken. De Heer Jezus zoekt zijn discipelen, zijn kinderen op. Hij ontfermt zich over hen. Hij openbaart zich aan hen. Hij ontmaskert de leugen. Hij geeft hen opdrachten. Hij laat hen ontbranden. Of hij zet hen in vuur en vlam. En hij geeft een open venster naar de toekomst. Ik ga ze nog 1 keer herhalen. En dus hij zoekt op. Hij ontfermt. Hij openbaart. Hij ontmaskert. Hij geeft ze opdrachten. Hij laat ze ontbranden en vuur en vlam zetten. En hij geeft een open venster naar ze, naar de toekomst. Jezus zet je wereld op zijn kop. Nou, als eerste zoekt hij hen op. Hebben jullie wel eens over nagedacht dat als Jezus dat niet zelf persoonlijk zo gedaan had, wat er dan gebeurd was met deze groep mensen? Met eigenlijk de kerk, zouden wij zeggen. Nou, mijn stelling is, als Jezus dat niet gedaan had, als hij niet daarin geïnvesteerd wat wij kunnen vinden, wat opgeschreven is, dan hadden wij niet bij elkaar gezeten. Had de kerk niet geweest wat ze werkelijk was. Het was broodnodig dat de Heer Jezus hen ging opzoeken. Terwijl hij al 3 jaar met hen had opgetrokken, was het toch belangrijk dat hij deze 40 dagen nog zij aan zij kwam met zijn discipelen. Hij kwam op ziekenbezoek, zou ik willen zeggen. Hij kwam op ziekenbezoek, want ze waren gewond. Ze waren er slecht aan toe. En hij doet dat 40 dagen. 40 is een bijzonder getal in de Bijbel. Het is het getal van een nieuw iets. Het is het getal van inkeer, van bezinning. Jezus in de woestijn, Mozes, Israël met hun 40 jaar in de woestijn. Er zijn zoveel voorbeelden van het getal 40, waarna er een nieuwe fase aanbreekt. En deze 40 dagen gebruikt Jezus om zijn discipelen op te zoeken. Het is zijn initiatief. Zij zijn ook op zoek naar Jezus. Maar ze zijn op zoek naar een dode Jezus. Toch? Je zal maar naar dat graf toe lopen met allemaal kilo's aan specerijen om een dode Jezus te zalven. Maar Jezus leeft en hij is op zoek naar hen. De oplossing komt uit de hemel. Op de aarde, ook al waren ze nog zo goed onderwezen, was geen oplossing voor dit probleem. Want Jezus was dood. Hij verschijnt ook niet meer aan de massa. Jezus verschijnt 40 dagen alleen nog aan zijn intimie, zijn vrienden, zijn bekenden. Hij heeft geen boodschap in die 40 dagen aan de wereld. Hij heeft een boodschap aan zijn toekomstige kerk. En ik zat erover na te denken. God gaf zijn zoon aan deze verloren wereld om een kerk te creëren, om in een generatie te investeren die zou uitgaan. En toen was hij gestorven en dan had God als vader tot zoveel zelfsprekend geweest. Hij had gezegd van nu is het klaar. Je hebt je werk gedaan en nu neem ik jou tot me als mijn zoon. De hemel was er klaar voor, toch? Om de zoon als mens te ontvangen. Maar toch gaf God in zijn diepe liefde zijn zoon opnieuw weer 40 dagen aan de wereld, aan zijn kerk, om te zorgen dat ze uit zouden gaan. Hij stond als het ware zijn zoon nog een tijdje af aan zijn kerk, omdat hij hen lief had. Hij had als het ware, het klopt theologisch niet wat ik zeg, maar als het ware zijn kinderen meer lief dan zijn zoon. Hij offerde opnieuw weer zijn zoon op. Want het was van Jezus ook zwaar om opnieuw weer op die wereld, op die aarde te leven en met discipelen om te gaan. Waarvan je zou kunnen zeggen, ik heb het toch zo vaak gezegd. Maar dat zegt hij niet. Hij zoekt hen weer op. En hij gaat hen oprichten. Hij zoekt hen op in hun diepe, diepe nood. En wat doet hij? Laat hij het daarbij? Nee, hij gaat zich ontfermen. Het is moeilijk voor ons om ons echt te verplaatsen in deze discipelen, in hun volgelingen. Maar hun hele droom lag aan diggelen. Er was ook niets over van hun geloof. Want degene waarin zij geloofde was dood. En dood is dood. Ze zijn bang. We lezen het ook, hè, dat ze zich verborgen. Ze zijn ontgoocheld. Ze hadden een visie. Ze dachten dat Jezus Israël zou verlossen. De beloofde Messias. En alles is weg. Ze zijn diep getraumatiseerd. Je zal maar een dode leider onder het bloed aan het kruis zien hangen. Die wordt in een graf gestopt en het is over. Dat was hun wereld. Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. Het was als een kaarthuis dat in elkaar was gestort, als een piramidespel waarvan een inleg was opgegaan in rook. Een enorme wond. En Jezus kwam om die wond te verbinden. Johannes 21 vers 5 zegt hij, mijn lieve kinderen. Hij is zo liefdevol, de Heer Jezus, in het opzoeken van zijn kinderen. Maakt hij hun een verwijt van hun onbekwaamheid? Ik zei het net al, 3 jaar hebben ze met Jezus opgetrokken. Jezus had gesproken over de opstanding. Ik heb 3 jaar in jullie geïnvesteerd. Hoe logisch had het geweest als Jezus dat had uitgelegd? Van hoe kan het nou? Petrus, Thomas, hoe kan het nou dat je zo reageert? Ik heb mijn leven voor jullie gegeven. Ik heb jullie getraind. Ik heb het 100 keer voor gedaan. Ik heb 100 keren bewezen dat ik de Zoon van God ben. En moet je nou kijken hoe je erbij zit. Maar dat doet hij niet. Hij maakt ze wel 1 keer een verwijt. Dat ze de opstanding niet geloven omdat de vrouwen dat komen vertellen. Maar voor de rest zie je de diepe liefde van God. En hij doet dat aan de groep. Maar hij doet het ook aan de individu. Hij komt zelf speciaal langs omdat Thomas zijn kans had gemist. En hij zegt, Thomas, kom eens hier. Voel maar, kom maar dichtbij. En Petrus ook. Hij wist, Petrus heeft een ontmoeting met mij persoonlijk nodig. Anders komt Petrus niet terug in de missie. En dan zoekt Petrus op. En hij stelt hem die beroemde vraag. Jullie kennen hem denk ik wel. Heb je mij? Heb je mij lief? Heb je mij liever dan deze? Dat wil hij weten. Want Petrus had Jezus lief. Geen discussie over mogelijk. Alleen Petrus zat helemaal aan de grond. Hij had gezien, ik bak er helemaal niks van. Als ik het op eigen kracht ga doen, dan wordt het helemaal niks. En hun onbekwaamheid, hun diepe verlorenheid, dat maakte hen zo geschikt om hen op te zoeken en om in de missie terug te halen. Ze hebben ook beleden. Het groeit niet op eigen bodem. Ook al heb ik het beste onderwijs ontvangen. Het kan zijn, een aantal van jullie zit op een bijbelschool. Ik kan het beste onderwijs ontvangen. Maar als het niet om de Heer Jezus uiteindelijk draait, en als hij ons niet in vuur en vlam zet, wordt het nog niks met al onze theologie. Het waren, inmiddels waren het theologische mannen hoor. Ze hadden veel gehoord. Van Jezus zelf. Maar ze zijn gedesillusioneerd. Jezus is weg. Het is over. En hij verbindt ze niet alleen. Ik zei net, Jezus komt op ziekenbezoek. Maar hij gaat hen ook revalideren in die 40 dagen. En dat is zo mooi. Dat is dezelfde Jezus. Die dat ook bij ons wil doen. Zijn kerk. Wij zitten hier toch als zijn kerk. En hij zoekt ons op. Hij is in het midden van ons. Maar hij wil ook jou persoonlijk opzoeken. En misschien ben je toe aan een verbinding. Ben je toe aan een stukje revalidatie door de Heer Jezus. En dan is de vraag, mag hij zo dicht bij je komen? Dat hij dat ook kan doen. Want Jezus wil dat. God wil dat. Maar het probleem ligt vaak in ons leven, dat we het zelf willen doen. En dat we hem niet toelaten om dichtbij te komen. Zoals Thomas. De Heer Jezus is niet anders toen dan nu. Het is dezelfde Heer Jezus die zo dichtbij wil komen, in zijn ontfermen en ons wil verbinden. En dan kan het zijn dat je zegt, ja, maar ik ben helemaal niet geschikt. Amen, welkom in de strijd. Deze discipelen waren ook niet geschikt. Ze zouden voor elk examen geslagen, gezakt zijn. Maar toch zoekt God ze op, omdat hij in hun hart ziet, ze hebben me lief. Ze hebben me lief en daarom zoek ik ze op. Afrondend. Ik had hij opgeschreven, God heeft ze ook nodig. Hè? Kijk, God is almachtig. Die kan alles zelf. Die heeft mensen niet nodig. Maar God heeft de belofte als het ware aan zichzelf gemaakt. Ik ga mensen gebruiken voor mijn kerk. Ik ga mensen gebruiken om die wereld te bereiken. Dus God heeft ze nodig. En daarom investeert hij dit in deze ontgoochelde mannen en vrouwen. Ik denk ook jongens en meiden dat die daarbij geweest zijn. Hij is in 1 keer verschenen aan 500. Er is ook een jonge generatie bij betrokken gegaan, geweest. God heeft ze nodig. Omdat hij het niet alleen wil doen. Maar omdat hij mensen het werk wil laten doen. God door de mens heen. Zet de wereld op zijn kop. Als Jezus dit bij je doet. Hij gaat je verbinden. Dan gaat je wereld op zijn kop. En misschien heb je een negatief beeld van de wereld op zijn kop. Dat kan soms. Maar het is ook een hele mooie kant. Dat bij de mensen waarvan de wereld op zijn kop is, gaan we er nooit meer terug. En als je echt iets van de liefde van de Heer Jezus hebt geproefd en gezien en hoe hij je hart en je wonden kan genezen, dan wil je niet meer terug. Amen, toch? Amen. Hij zoekt ze op. Hij ontfermt zich over hen. En de derde is, hij openbaart zich aan hen. Want hij wil dat ze echt geloven, 100% geloven, dat hij echt de opgestane Jezus is. En hij doet dat fysiek door zich te presenteren. Maar hij doet dat ook door de Heilige Geest, door een geestelijke ontdekking te geven. Het was niet genoeg, al had daar een briefje aan het graf gehangen. Met, ik ben opgestaan en ik kom nog een keertje terug, vriendelijke groet, Jezus. Toch? Had gekund. De zweetdoeken lagen al netjes opgevouwen. Er was geen diefstal, wat daaruit onder andere bleek. Dat er gewoon een briefje op de grafsteen had gehangen. En misschien ook nog een engel ernaast die dat had gezien. Dat is overtuigend bewijs, zou je zeggen. Het had ook nog kunnen zijn dat de engelen 40 dagen met de discipelen hadden opgetrokken om elke keer te onderwijzen. Nee, kijk niet naar boven. Maar Jezus leeft. Ik denk dat het niet genoeg was geweest. De indruk van hen dat dood is dood was zat zo diep dat ze echt een openbaring van God nodig hadden. En ik zal laten zien, het is meer dan alleen maar die fysieke openbaring. Dat ze Jezus echt in het lichaam hebben gezien. Want er staat in het hoofdstukje wat wij lazen, Lucas 24 vers 45. Daar staat, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En Lucas schrijft ook daarvoor nog in vers 31. En hun ogen werden geopend bij de Emmausgangers. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit het gezicht. Ik noem dat maar de presentatie van de Heer Jezus door de Heilige Geest. Niet alleen fysiek, maar door de Heilige Geest dat je echt gelooft. Wat je niet kan zien. Openbaring verdrijft het ongeloof. Daarom zegt Jezus ook, wees niet ongelovig, maar wees gelovig. Zalig zijn degenen die niet gezien hebben, maar toch geloof. Dus die niet met hun fysieke ogen gezien hebben, maar die toch weten het is waar. Dat is openbaring van God. Anders ga je nooit geloven. Geloof komt altijd door de Heilige Geest in ons hart. Geloof is een gave van God, Efeze 2. Dat is wat Jezus hier tegelijkertijd doet. Bij zijn discipelen. Want anders zouden wij een groot probleem hebben. Want wij zien Jezus niet meer fysiek. Maar wij kunnen wel geloven. En dat is de openbaring door de Heilige Geest. Als wij het woord lezen, wil hij het geloof in onze harten uitstorten. Waardoor we gaan zeggen, hij is echt opgestaan. Hij leeft. En nu nog steeds zit hij aan de rechterhand van de Vader. Dat zet de wereld van hen echt op zijn kop. En je ziet aan het einde in Matteüs 28 dat nog steeds er zijn die twijfelen. Het is zo onwerkelijk. De presentatie van Jezus in het lichaam. Dat echt een diepe werk van de Heilige Geest vraagt. En ik hoop ook dat als je hier zit dat je zegt, ja, dit is bij mij ook gebeurd. En misschien is dat niet een heel helder punt geweest, maar dat je door een proces en zegt, ja, dat geloof is ook in mijn hart geopenbaard. Dat de Heer Jezus mijn zonden vergeven heeft. En dat ik straks bij hem in de hemel mag zijn. Eens was ik blind en nu mag ik zien. Dat is een werk van de Heilige Geest. Wat hij ook vanmorgen in ons hart wil doen. En God is niet karig. God is niet karig. Hè? Er staat in 1 Korinthe 5 vers 6 dat hij aan 500 tegelijkertijd is verschenen. Dus of het nou de eenling is, of 500. De genade van God is zo overvloedig. En misschien zit je hier wel. En dan zeg je, ja, maar hoe moet dat dan? Dat is gewoon heel eenvoudig. Heren, waar Job over spreekt. Wat in uw woord zegt. Die openbaring van u. Dat heerlijke geloof. Mag ik dat ontvangen? Wilt u dat aan mij geven? Gaat hij het dan doen? Ja, hè? Dat ziet het ook. Zo betrouwbaar is de Heer God. Zo betrouwbaar. En ik weet, ik kan niet heel de bekering nu uitwerken. Dat onderwijs krijgen jullie wel. Dat als er zonden in je leven zijn, dat het goed is om je daarvan te bekeren. En de naam van de Heer Jezus te belijden. Maar het aanbod van genade, de openbaring van de Heilige Geest, die het geloof in je hart wil geven, is gratis en voor niks vanmorgen ook beschikbaar. Amen. Halleluja. Daar is vanuit Gods kant geen belemmering. Het werk van de Heer Jezus is sufficient, is genoeg voor al die geslachten, al die mensen, door alle eeuwen heen, ook nu, in de 21ste eeuw. En het is mogelijk om dat ook, om daar ook echt bewust van te zijn. Ik ben een boekje aan het lezen van Tozer, een verlangen naar God. Echt een heerlijk boekje. Hij zegt dit over die openbaring van God. Tegenover al de mistige vaagheid van deze dagen, ook in zijn dagen al, 1948, staat de duidelijke Bijbelse leerstelling dat God door persoonlijke ervaring gekend kan worden. Overal in de Bijbel is er sprake van een liefhebbende persoonlijkheid die tussen de bomen van de hof wandelt en die aan alles zijn glans geeft. Er is altijd sprake van een levende persoonlijkheid die spreekt, smeekt, liefheeft, werkt en die zichzelf openbaart. Als zijn volk zich ontvankelijk toont voor die openbaring. Waar en wanneer dan ook. De Bijbel gaat er zonder meer van uit dat een mens God kan leren kennen. Tenminste op dezelfde manier waarop hij iemand anders of de dingen om zich heen kan leren kennen. En ik hoop dat dat ons verlang is. Wat Paulus al zegt, hij kende de Heer Jezus. Maar hij zegt, ik jaag ernaar om hem beter te leren kennen. Jezus zet je wereld op zijn kop. Ik ben woensdag meestal in de stilte. En dan ga ik ook 2 uur wandelen om ook mijn preken voor te bereiden. En ik merkte toen ik 's ochtends opstond dat ik zo onrustig was. En ik hou gewoon mijn stille tijd, maar mijn hoofd ging gewoon niet tot rust. En het waren niet heel veel bijzondere gebeurtenissen. Maar ik had echt zo'n verlangen dat ik zei, Heer, u bent toch de God die rust geeft. Heer Jezus, u geeft toch vrede. En ik merk er echt helemaal niks van. Ik was niet teleurgesteld, maar wel ja, een soort dat het buiten je bereik lag. Dus ik ging wandelen en ik zei, Heer, ik wil echt gewoon dat u tot me spreekt. Ik wil gewoon dat hoofd, mijn hart tot rust komt en dat ik u weer mag ontmoeten. En ik ging op een bankje zitten en ik was een van de hoofdstukjes van, ik was dit gedeelte aan het lezen van Tozer. En het is altijd moeilijk om over bovennatuurlijke dingen te spreken, want je moet het menselijke woorden geven. Maar ik merkte gewoon, God sprak tot me. En ik kwam echt tot rust. En het is dan niet zo dat je dan fysiek de Heer Jezus ziet of dat je dan helemaal gaat zitten uitpluizen wat voor gevoel heb ik. Maar ik merkte gewoon, God was echt dichtbij. En binnen een paar seconden was ik gewoon rustig. En ik kreeg antwoorden op 3 dingen waar ik al een tijdje mee liep. Hoe ik daarover moest, wat ik moest doen. Iets tussen mij en een andere broeder. En nog 2 dingen. Binnen 5 minuten. Het dus was voor mij een bewijs. Was voor mij ook weer, ja Heere, zo bent u echt. Het is echt waar. Ja, want soms twijfel je, ik ga de Heere zoeken en dan gebeurt er niks. Maar ja, soms kan de Heer ook achteraf werken. Maar God is echt betrouwbaar, broeders en zusters. Dus als we met dingen zitten, is mijn uitnodiging, zoek hem. En soms komt hij als het ware direct. En soms duurt het een tijdje, maar hij komt echt en hij gaat je helpen. Hij is betrouwbaar. Hij heeft zich geopenbaard in het vlees. En Jezus wil ook dat wij echt geloven wie hij is. De 4e O. Jezus doet nog meer. Hij wil een leugen ontmaskeren. Ik ga niet heel die gedeeltes met jullie lezen, Matthäus 27 en Matthäus 28. Maar er komt een leugen de wereld in. Wat hadden ze gedaan, zeiden ze. Ik weet het wel, denk ik, Rick. Wat zeiden de discipelen? Of wat zei de Sanhedrin? Wat hadden ze met Jezus gedaan? Ze hadden hem?
Gestolen,
hè? Ze hadden hem gepikt. Stiekem uit het graf gehaald. En ergens anders verstopt en dan zeggen dat hij leeft. Ze hadden eigenlijk fake nieuws. Deepfake, zouden wij tegenwoordig zeggen. Tegenwoordig zou er misschien een filmpje gemaakt zijn. En waaruit bleek dat de discipelen Jezus hadden gepikt. En een mythe de wereld in hadden geholpen. Dat hij echt zou leven. Nou, Jezus ontkracht deze leugen. Aan zijn discipelen. Ik leef echt. En daar mag geen twijfel meer over bestaan. Die leugen is er nog tot op deze dag. Dat Jezus niet echt is opgestaan. Dus het is belangrijk dat wij als de kerk ook blijven belijden dat Jezus echt is opgestaan. Dat was ook het punt als je kijkt naar de handelingenbrief. Waar ze vaak over onder vuur werden genomen. Waar ze voor moesten lijden. Was de opstanding van de Heer Jezus. Waar ze voor uitkwamen. En misschien zeg je, ja maar die leugen die geloof ik niet. Jezus is echt opgestaan. Maar wij worden gebombardeerd door leugens. Vanuit de wereld. Vanuit zaken die niet volgens de Bijbel zijn. Nou, hoe kunnen wij ons het beste wapenen tegen de leugen? Is door de? Door de waarheid. Het is onmogelijk voor ons om alle leugens van alle eeuwen te kennen. Dat is onmogelijk. Al zit je de hele dag op YouTube en zou je elke leugen konden onderscheiden. Vermoeiend. Gaat je niet lukken. Maar wat je zegt, als we de waarheid kennen. Als we weten hoe God denkt over het terrein in ons leven. Dan plaatsen we als het ware een soort filter. Voor ons. In ons. En dan komt de informatie tot ons. En dan kunnen we het beoordelen. Dan kunnen we zeggen, hé. Dit is wel behagelijk, dit is goed. Dit zit in een grijs gebied, daar moeten we eens over praten. En dat verwerp ik. En daarom is het zo belangrijk om de Bijbel goed te kennen. Om erin te graven. Heer, wilt u ons in deze tijd echt bewaren voor de leugens die in mijn denken, in mijn hoofd komen, in mijn leven komen. En wilt u mij vrijmaken, want de waarheid maakt vrij. Want het is de geest van de waarheid. De waarheid is zo belangrijk. En leugens brengen duisternis. Maar waarheid brengt licht. Zoals dat lied zegt, de Heer, uw licht en uw liefde schijnt. Nou, de discipelen, die hebben het gemerkt. Dat Jezus echt bestond. En dat die leugen, wat dus het Sanhedrin naar buiten bracht als waarheid, dat dat niets was. Jezus ontmaskerde die leugen. En zo wil de Heer Jezus ook in ons leven. Echte leugens ontmaskeren. En soms ga je wereld op je kop als dat gebeurt. Toch? Soms opeens laat God zijn licht werpen op je leven. En dan zeg je, ik heb al zo lang geloofd in de verkeerde gedachte of in de verkeerde veronderstelling. En dan is de vraag, wat doe je? Soms vraagt dat echt bekering. Soms zitten we aan dingen vast waarvan we dachten, kan nog wel. Maar blijkt niet te kunnen. En als we dan die keuze maken, Heer, ik ga voor u, ik ga voor die waarheid, dan maakt die waarheid je vrij. En dat ervaar je ook. Dat je niet vast zit aan de duisternis, maar dat je het licht wil volgen. Dat was de vierde, de ontmaskering. En dan komen we bij de vijfde. Dat was daar. Wie heeft er meegeschreven? De opdracht. De opdrachten. De discipelen hebben 3 jaar meegelopen met de Heer Jezus. Andersom, Jezus heeft met hun meegelopen. Hij heeft ze getraind. Je zou kunnen zeggen, ze hebben een diensttijd gehad. Een opleiding. Ze zijn zelfs 2-on-2 weg geweest. Ze hebben het evangelie gebracht. En nu krijgen ze de briefing. Hey, je ziet ook in het gedeelte dat wij lazen, Handelingen 1 vers 2, staat er dat hij hen opdrachten had gegeven. Nou, als je Johannes bestudeert, dan staat daar dat als alles wat Jezus had gedaan was beschreven, dat de aarde de boeken niet kan bevatten. Nou, ik heb het niet helemaal goed uitgezocht, maar er lijkt wel een lijn te zitten dat ook over die 40 plus 10 dagen gaat, wat Jezus allemaal nog op de aarde heeft gedaan onder zijn discipelen. Hij heeft hen veel opdrachten gegeven. Maar ik denk dat één de belangrijkste is. U zult mijn getuige zijn. U zult mijn getuige zijn. Ga en vertel. Predik het woord. De missie van de kerk, al 2000 jaar lang. Jezus zet niet alleen hun wereld op zijn kop, maar zet ook de wereld op zijn kop. En als je zo'n opdracht wil gaan waarmaken, die je de kop kan kosten, dan moet je wel in de opstanding geloven. Daarom was dat zo belangrijk. Want waarom zou je gaan als je weet, ik eindig als mijn leider, zoals Jezus, en je gelooft niet in opstanding? Dan ga je dat toch niet doen? Ja, dan ben je een kamikazepiloot. Dan ben je suïcidaal als je dat wil doen. Maar zij moesten dus overtuigd zijn van de opstanding om in die missie te komen. En dat gingen ze geloven. Om te doen wat Jezus had gedaan was levensgevaarlijk. Vele van deze mannen en vrouwen van het eerste uur zijn ook om het leven gekomen in de jaren daarna. Maar ze konden zeggen, 1 Korinthe 15 vers 56, dood waar is je prikkel, hel waar is je overwinning. Die angst was weg. Dat interesseerde hen gewoon helemaal niet meer. Want er was opstandingsleven. Nu al en na hun fysieke sterven volmaakt. Niets kon hen meer tegenhouden. Want hij die leeft is de opstanding en het leven. En wie in hem gelooft zal niet. Dat die boodschap ging landen toen bij hun. Daarvoor nog niet. Maar wel in die 40 dagen hadden ze dit begrepen. We hebben eeuwig leven. Ik ben de alfa en omega. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Het begin en het einde. Jezus zette echt de wereld op zijn kop. Ik ga niet meer dood. Het moet een blijdschap geweest zijn. Ja, ik sterf al fysiek. Maar ik heb eeuwig leven. En er komt iets veel beters aan. Waarom zou ik niet alles geven? Dat was de slotsom. Daarom kwamen ze in vuur en vlam. Het was geen punt, de dood. Maar het werd een komma. Dat landen, die 40 dagen, heeft Jezus dit in hun hart bewerkt. Ze waren er helemaal vol van. En dat lezen we ook naar de hemelvaart. Ik had altijd het idee, nou toen die Pinksterdag kwam, toen gingen ze. Maar het was dat Jezus had gezegd, wachten, anders hadden ze al gegaan hoor. Naar de hemelvaart, want dat staat er ook hè, in Lucas 24. Want hoe gingen ze weg naar de hemelvaart? Verdrietig of blij? Grote blijdschap. Jezus weg. Dat is best bijzonder. Dat ze dan blij waren, toch? Maar het kwartje was gevallen. Het kwartje was echt gevallen. Wij gaan verder. Grote blijdschap. Voortdurend in de tempel loven en danken. Terwijl ze wisten, het kan ons de kop kosten. Het Sanhedrin was geen steek veranderd. Maar ze kwamen uit die huizen tevoorschijn. De deuren gingen open. Ze gingen de tempel in. En ze bleven daar. De wereld op zijn kop. En is deze opdracht voorbij die ze kregen? Is die grote opdracht voorbij? Nee, hè? Als je kijkt naar, want soms stellen mensen wel eens die vraag, maar Matteüs 28 staat natuurlijk de overbekende gedeelte. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Het is niet zo dat Jezus zegt, als jullie 1000 kerken hebben gesticht, dan is jullie missie klaar. Of totdat de laatste apostel of discipel zal overleden zijn, dan is de missie wel klaar. En of tot de eerste kerkscheuring, dan is het wel klaar. Nee, tot aan het einde van de tijd, het einde van deze tijd die wij kennen. Die missie is er dus nog steeds, altijd. Dus hij is niet klaar. Ik dacht me zo in, toen Jezus dit gezegd heeft, geloof ik dat hij als het ware een blik in de toekomst heeft geworpen. En heeft hij langs al die discipelen heen, ook die eeuwen daarna, al die mannen en die vrouwen, die jongens en die meiden gezien, die dit serieus namen. God heeft dat in zijn allemaal gezien en heeft die geslachten gezien, die generatie, die heiligen, die door het geloof dat estafettestokje weer verder gaven. In hun kinderen, in hun ouderen, in de mensen van de nieuwe gebieden die ze hebben ontdekt. Ik dacht aan de Waldenzen, de Hugenoten, of Luther, John Knox, Bunyan, Moody, Woody, Edwards, Brainerd met Bruce Olson die naar de Indianen gingen om hun leven te geven. Of Fanny Crosby, de blinde dichteres die duizenden gedichten heeft geschreven en die zei, het maakt me niet uit of ik nou wel of niet mijn gezichtsvermogen in deze wereld terugkrijg. Liever niet. Want als ik dan sterf, dan zie ik Jezus. Dat is het eerste wat ik zie. Is Jezus. Of Amy Carmichael, die in India scholen oprichtte voor wezen. Of Corrie ten Boom. Of jongens als Timotheus, jonge broeder, die zijn leven gaf voor de gemeente, om de gemeente te dienen. Allemaal eenvoudige mensen. Eenvoudig van hart. Verslagen van geest. De meeste van hen hadden geen universiteit en hbo's doorlopen. Ze waren er capabel voor, hè? Sommigen hadden ook gestudeerd. Maar dat is niet het criteria. Het criteria is vanmorgen, ben je bereid? Niet ben je geschikt. Niemand van ons is geschikt. Dat heb ik wel aangetoond naar de discipelen, die waren niet geschikt. Maar God maakt ons geschikt. Maar ik kijk wel vanmorgen naar ons hart. Ben je bereid om in de voetsporen te treden van deze mannen en vrouwen, waarvan ik net een aantal namen heb genoemd. En ik weet het, hè, dat is ook een beetje gevaarlijk in onze beweging, dat wij altijd over die grote mannen en vrouwen hebben. Terwijl 90% van hun namen horen wij niet. Dat zijn gewoon de mensen die gewoon eenvoudig dienen. En daarom hoort iedereen erbij. Ook als je misschien niet op een podium staat of dat je geen boek hebt geschreven. Iedereen, elke christen, hoort in deze missie te participeren. En ik dacht altijd, als ik dat ga bidden, is een beetje link. Want wat gaat God met me doen? Wat gaat hij met me doen? Wordt het toch oerwoud in Papua of... Ik weet het niet, maar ik vind het super gevaarlijk. Maar ik heb gezien, God kent mij. Ik ben zijn kind. En hij weet wat ik aan kan. Hij weet hoe hij de gaven in mij kan gebruiken voor zijn koninkrijk. Hij weet ook hoe mijn huwelijk is. Hij weet wat mijn vrouw aan kan. Hij weet heel goed wat past bij ons. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je zegt, Heere, ik wil echt u dienen in deze missie. En het kan gewoon ook eenvoudig op je werk. Of in het contact met de buren. Het hoeft ook niet te zijn dat je zendeling wordt of missionaris, wat dan ook. Er hoeft helemaal geen titel boven je hoofd te staan. Helemaal geen ambt in de gemeente. Gewoon eenvoudig als christen zeggen, Heere, ik wil meewerken aan deze missie. En het is allereerst leven. Ons leven is een dankoffer en een reukoffer voor Christus. En dat gaan de mensen merken. En als het kan, zoals wij dat net ook deelden, mag je soms ook spreken. Maar ik hoop dat dit echt in onze harten klopt. Dat die missie nog steeds niet voorbij is en dat God naar ons kijkt. Ik heb je nodig. Ik kan het zonder je, maar ik werk het uit door mijn kerk. Ook hier in de omgeving van Ermelo of waar u vandaan komt. Ik heb het zo opgeschreven. Als dit op geen enkele manier in je hart een plek heeft, liefde heeft, verlangen heeft, dan denk ik dat er iets niet goed zit. Ik ga het nog een keer zeggen. Als dit op geen enkele manier in je hart leeft, de grote opdracht, op welke manier dan ook vorm te geven, mee te bouwen, dan zit er iets niet goed in je hart. En dan zou ik echt aan je willen vragen, vraag de Heere, wat is dat, Heere? Dat ik daar helemaal niet mee bezig ben. Ik zit in mijn eigen wereld. Ik vind het prima om hier zondag even in de gemeente te zitten. Maar voor de rest, ik doe mijn eigen ding. Ik weet het niet wat het kan zijn. Het kan van alles zijn. Maar ik zou zeggen, vraag het aan de Heer. Wat is dat? Is er iets wat scheiding geeft tussen u? Misschien zeg je ook, het is voor het eerst dat ik het hoor. Heer, dan wilt u het uitleggen aan me hoe het zit. Want ik wil betrokken zijn. Naar deze discipelen. Naar die ontmoetingen met de Heer. Naar de hemelvaart stonden te trappelen. Om uit te gaan. Hun droom kwam weer tot leven. Ze geloofden er echt in. Ze gingen ervoor. Stonden in de startblokken als het ware. En als je in de startblokken staat en je moet nog 10 dagen wachten, is best lang, toch? Als je graag aan de slag wil. Ik zie het zo voor me. Petrus, Johannes, misschien waren ze al plannen aan het maken. Want ze waren natuurlijk naar die bovenzaal, ze waren aan het bidden. Ze wisten niet precies wat er zou komen. Ja, wat is dat, de trooster? Wat is dat, de belofte van de Heilige Geest? En dan gaan we naar onze volgende punt, 6. Wat is dat? He, wat zou de Heer Jezus daarover gezegd hebben? Ik zie dat zo voor me, die 10 dagen, die hebben gebruist. Dat was niet dat arme groepje wat huilend in een hoek zat en niet meer wist wat ze moesten doen. Nee, dit was de kerk al in wording. Hier was de kerk al bezig om ja, naar de toekomst te kijken. En dan weten we, dan wordt het Pinksteren. Jullie gaan daar denk ik volgende week ook bij stilstaan. Ik ga daar heel kort even bij stilstaan. Maar ze moesten wachten. Ze moesten wachten op 2 dingen. Ze moesten als eerste wachten op een persoon. Of de belofte, Efes 4 hier in Handelingen. En toen hij hen met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten. Jezus ging naar de hemel als persoon. En ze moesten 10 dagen wachten tot de persoon van de Heilige Geest weer zou komen op hen. De trooster, de parakletos, de geroepene om terzijde te staan. Dat betekent het letterlijk. De Heilige Geest. Ze konden niet zonder. Ze hadden een aanvoerder nodig op de aarde die hen zou leiden in alle waarheid. Niet de fysieke Jezus, maar de oneindige Geest die het uit Jezus zou nemen en het hen zou verkondigen. En hen zijn autoriteit zou geven. Dat is de kracht. Vers 8 van Handelingen 1. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. Dus de persoon van de Heilige Geest en de kracht van de Heilige Geest. De zalving, dat wat ze zouden doen, spreken, preken, genezen, dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren. Want in hen zat geen kracht. Maar God gaf hen de zalving door de Heilige Geest. Wil ons ook de zalving geven, de kracht. Dat als wij getuigen, als wij liefdeswerk doen, als wij als vaders in onze gezinnen bezig zijn, als moeders, dat daar die kracht van de Heilige Geest zal zijn, dat er iets geestelijk tot stand zal komen. En ik noem dat maar de ontbranding. De auto stond helemaal klaar. Helemaal spikkerspan, benzine in de tank. Maar dan hadden ze de sleutel omgedraaid voor die Pinksterdag, had er niet zoveel gebeurd. Want dat vlammetje van de Heilige Geest, dat moest komen. En dat zou ervoor zorgen dat de missie echt daadwerkelijk zijn volle omgang zou krijgen. Hun wereld ging op zijn kop. Ze ondergaan een totale metamorfose, deze mannen en vrouwen. En de kerk wordt geboren en gaat uit over alle einden van de aarde. En deze mensen van het eerste uur, die zijn gestorven. Die zijn nog bij de Heer. Maar ze hebben ook vooruitgekeken. En dat is de 7e. Dat is dat open venster als bemoediging voor ons. Dat wij ook zo naar de toekomst mogen kijken. Want het was niet alleen een onwrikbare hoop op het eeuwige leven wat ze toen hebben ontvangen. Maar er was nog veel meer wat Christus hen had verteld. Wat hen zo'n passie, zo'n energie gaf om niet te vast aan de dingen van het leven te zitten, maar om vooruit te kijken door dat open venster, de 7e oost. Allereerst zien we dat Jezus zegt, ik kom. Zoals ik heen ga, dan zal ik ook. Ik zal terugkomen. Dat is wat. Ze zouden hem weer zien. Iedereen zal hem zien. Elk mens zal hem zien. Matteüs 24 vers 14. Heel de wereld. Als het evangelie over de wereld is gegaan, zal dat het einde zijn. Ik zat eraan te denken, ik vind dat zo'n bemoediging. Dat er een einde komt aan deze wereld. Je zal maar dat niet geloven en dan al die problemen om je heen zien en klimaat en dan moet je zelf fixen. En je ziet eigenlijk al, met alle moderne techniek, met alle inspanningen, wordt het wat? Het wordt helemaal niks, hè? Dat is erg. Er zijn meer dan 200 conflicten. Nou, hoe lang hebben we al Verenigde Naties? Wat hebben we geleerd van de Eerste en Tweede Wereldoorlog? Het is dus een schepping die zucht en die niet beter wordt met alle inspanningen van de mens. Maar die eerder degenereert. Nou, ik vind dat zo'n heerlijke wetenschap. Er komt een eind aan. Er komt iets anders. Er komt iets nieuws. Toch? Ik hoop dat u ook bemoedigt, toch? Om dat te weten. Er zit ook een schaduwkant aan, omdat het ook gevolgen heeft. Maar ik hoop dat overheerst dat je zegt, halleluja, er komt iets groters, iets nieuws aan. De verlossing van mezelf. Dat is al een van de grote dingen. Dat je gewoon van je ik verlost wordt. Die altijd maar de andere kant op wil. Heer, dank u wel. Zo ben ik hem kwijt. Die oude Job. Weg ermee. Romeinen 11, vers 25 en 26. Israël zal tot bekering komen. Dat moet geweest wat geweest zijn, hè, in die decennia daarna. Het waren Joodse mannen en vrouwen. Hoe graag hadden ze een lotgenoot, een landgenoot tot bekering zien komen. En gelukkig gebeurde dat ook, maar op relatief kleine schaal. En al snel ging dat evangelie over heel die aarde. Maar wat moet het een enorme belofte geweest zijn, dat ze wisten, maar ons volk gaat uiteindelijk ook tot bekering komen. He, onze inspanningen buiten Israël zullen uiteindelijk leiden ook tot bekering van Israël. Het open venster. Openbaringen 20 vers 4, een duizendjarig vrederijk. Waarin ze mee zouden regeren. Op de troon, samen met Jezus. Geen oorlog, geen gebrek meer. Openbaringen 21 vers 1, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een nieuw Jeruzalem, een nieuwe stad. En waar God zelf het licht zal zijn. Dit hebben ze gezien. Dit hebben ze voor ogen gehad toen ze gingen. En dat ze zeiden, wij hebben ons leven niet lief tot in de dood. Hun leven ging op hun kop. In die 40 plus 10 is 50 dagen. Jezus ontfermde zich over hen. Hij zoekt hen op. Hij verbindt hen. Hij revalideert hen. Hij maakt hen ziende. Hij ontmaskert de leugens. Hij gaf ze opdrachten. Hij zet hen in vuur de vlam. En hij laat ze continu kijken door het venster naar de toekomst. En ik hoop ook dat het voor jou zo moet zijn. Dat Jezus je wereld op zijn kop zet. Maar dat je uiteindelijk zegt, ik ben er blij mee. Eerst was het duister. En nu is het licht. En ik wil me scharen in die lange rij gelovigen. Om voor hem te dienen. Halleluja. Maranatha. Amen. Laat me een kort momentje danken. Heren, wat is uw liefde en uw geduld toch oneindig groot. Dat u de moeite nam en de tijd om deze mannen en vrouwen, heren, van het eerste uur op te richten en op te wekken. Omdat ze geen hoop en geen perspectief meer hebben. Dan bent u, heren, in uw diepe, oneindige, heerlijke liefde. Kwam u langs zij en beurde u ze weer op. U had ze zoveel verwijten kunnen maken. Maar toch zei u, ik hou van jullie. En ik wil jullie gebruiken. Ben je beschikbaar? Heb je me lief? Ik bid, heren, dat we vanmorgen ook uit de grond van ons hart ja kunnen zeggen. Op die wonderlijke vraag, heb je mij lief? Omdat we weten dat u ons lief heeft. Heren, misschien voelen we ons wel tussen Pasen en Pinksteren. Misschien op een schaal van 1 tot 10, wel op een 1. Of misschien wel op een 9. Heren, hoe het zij, we bidden dat u werkt met uw geest. En uiteindelijk dat de uitkomst mag zijn in onze zwakheid, in onze onbekwaamheid. De bereidheid om u te dienen en u te volgen. Heer, ik bid ook voor onze jonge generatie, onze kinderen, onze tieners, onze jongvolwassenen. Dat ze niet meegesleept worden door de cultuur, heer, de woke-cultuur. De stemmen van de wereld die ons af willen trekken bij het eenvoudige woord van God. Heer, u heeft toch gezegd dat u uw generaties voortplant, zolang de zon en de manen nog schijnen. Het zo ons verlangen, heer, dat er een overblijfsel zal zijn wat u radicaal zal dienen en wat zal zeggen, het woord van God, dat is eeuwig leven, het woord van God is waar. Vader, we prijzen u dat u dat ook belooft, dat het niet als een kaars zal uitgaan, maar dat u zult blijven werken, Heer, en dat wij mogen werken zolang het dag is. Heer, zegen deze gemeente, zegen de oudsten, zegen ieder die bijdraagt. Heer, we bidden echt dat het een uitreikende gemeente ook mag zijn naar de verlorenen, de wezen en de weduwnaren, zodat uw naam hier in deze omgeving geplant zal worden. Vader, geef ons een gezegende tijd met elkaar. Geef ook een diepe fellowship en ontmoetingen, eenheid van hart. Het is zo belangrijk, heren, dat als we op willen trekken, dat we ook schouder aan schouder mogen staan met elkaar. Dat die eenheid daar is, heren, dat vertrouwen ook in elkaar om de missie te volbrengen. Satan wil altijd scheiding maken. Heren, hij is de grote diabolos. Maar we bidden, heren, dat hij geen enkele kans zal krijgen om zijn koevoet ergens tussen te zetten. En dat elke kier gedicht zal worden in de naam van Jezus. Amen. Thank you.